Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Kan autorijden nog duurder worden in Nederland? Je zou bijna zeggen, nou, dat kan niet meer. Wie wil daaraan beginnen? Maar toch, de vakbond die waarschuwt ervoor, CNV.
Ja,
het wordt duurder en duurder en duurder.
Duurder en duurder. Op welke politieke partij moeten we dan stemmen om het nog duurder te maken? Met invoering van rekeningrijden gaat ons
allemaal, trouwens,
honderden euro's extra per maand kosten.
Ja, en dan hoor je straks ook meer over het Nederlandse automerk Caris. Ja, we hebben een nieuw merk erbij. En we spreken zo de baas van BMW. Maar eerst even kort het autonieuws.
Ja.
Een groot datalek bij Tesla. 100 gigabyte. Dat is echt best wel veel. Ligt op straat via een ontevreden oud werknemer in Duitsland. Dit is potentieel heel schadelijk natuurlijk, hè?
Ja, het is heel slordig. Maar goed, tegenwoordig, al je persoonlijke gegevens liggen al 100 keer op straat, heb ik altijd het gevoel. Dus ik maak me er nooit heel druk over. En ik ben ook geen klant bij Tesla. Dat scheelt waarschijnlijk ook nog wel. Ik denk voor Tesla zelf vervelend. Want dan krijg je natuurlijk gewoon lijsten met wie is er allemaal klant. En dat soort dingen. En ja, ik weet niet of er ook wachtwoorden en dat soort dingen bij zitten. Het is slordig. 100 gigabyte is wel veel, ja.
Slordig?
Ja. Nederlandse autoriteit persoon.
Ik vind dat wel echt een understatement, hoor. Slordig. Kom op.
Ja, ik kijk, sowieso is het natuurlijk bizar dat één oud werknemer zoveel data bij elkaar kan harken. Ja. Maar goed, dat hoor en lees je wel vaker. Dus daar begint het eigenlijk al. Je hoort gewoon niet zomaar. Het staat niet in een Excel-sheetje ergens.
Nee, al die en dan gegevens. ook nog eens Tesla dat zich toch een beetje presenteert als een techbedrijf. Hè? Je hoort ook, Tesla iPad op wielen.
Ja.
Ja, dan, als je uit die wereld komt, dan moet je dit ook echt goed op orde hebben.
Ja, nee, dus meer zo'n Chinese Android-tablet, zeg maar. Die heel veel lijkt te beloven en wat minder veilig blijkt te zijn, toch? Dat is zo'n gevoel krijg je er dan bij.
Ja, goed, maar de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens dus, die is inderdaad op de hoogte gesteld en bekijkt de volgende stappen.
Ja, wel na het lange weekend, dus het kan even duren.
Ja, waar we in ieder geval niet meer hoeven te kijken is bij het salon.
Ja, het salon in Brussel. Het lijkt toch echt de laatste keer te zijn.
Ja,
jammer. Ja, het verdwijnt allemaal. Hè? Dus, ja,
maar waarom deze? Want dit was nog. Het argument was altijd: dit is een verkoopbeurs.
Ja.
Er gebeurt tenminste wat.
Ja. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe de Belgische autobranche daar dan op een gegeven moment mee omgaat. Want die hadden natuurlijk altijd saloncondities.
De helft van de jaarlijkse verkopen werd daar
allemaal
gedaan,
in die periode. Ja. En dan kan ik zeggen, ja, die zouden ze anders ook wel verkopen. Maar je hebt ook wel iets. Ik heb een kapstokje nodig om het aan op te hangen. Dus ze wilden 95% dekking van de merken. En dat leek onhaalbaar. Dus kijk, ze hebben nog even. Het is nu mei. Het is normaal in januari. Ja.
Misschien een beetje een waarschuwing richting de merken van hallo jongens.
Misschien wel, maar misschien is het ook wel definitief nee.
Ben benieuwd. Ja. Politie, die is ondertussen helemaal klaar met herriemakers in het verkeer. Voel jij je een beetje aangesproken?
Nee, ik ben vandaag
als je raampje omlaag doet en weer de medeverkeersdeelnemers aan het uitschelden bent.
Maak geluid af en toe. Ja, soms.
Mijn auto soms, is het, wel soms klinkt het als een symfonie.
Onder belastingvrij luid te zijn. Ik weet al wel dat ik met een vriend van mij. Die reed in zijn Taycan op de Duitse autobaan. Ik reed achter hem aan. Hij ging best hard. Toen zei hij, zo, dat hoor je echt nog goed, jouw auto. Zeg maar zo voor je. Ik zei, yes.
Ja. Nou. En dat klinkt dan ongeveer zo? Iets anders? Is dit dan herrie maken? Of is het gewoon
muziek?
Ja.
Hè?
Of smaak valt niet te twisten.
Nee, we klagen toch ook niet over die concerten die dan op de grachtengordel gebeuren. Kan ik ook niet, hè? Kan je ook misschien niet van slapen.
Dat soort dingen.
Net wat je het leukst vindt. Ja, dit was een andere auto, dus de Audi RS3.
Zo is dat. Maar ook wel lekker.
Ja.
De Nationale Autoshow.
BMW onthulde deze week de volledig nieuwe 5-serie. Natuurlijk een belangrijk model voor BMW.
Ja.
Voor het eerst ook.
Ja, het is helemaal mislukt ook, dat model. Hè? Zeg maar, je ziet echt dat het huidige courantmodel, dat zijn. Nee, dat is echt collectors aan het zelf worden. Ja,
toevallig staat hier een bezitter van dat model in de studio en ik ben het niet.
Nee, maar het is volledig mislukt. Jammer.
Jammer zeg.
Ja, maar goed, Anne kan er nog een beetje recht
op. Volledig elektrisch ook nu voor het eerst. Ja. De i5. De gast is Anne Brons, baas van de BMW Groep Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel, Heinert.
Ja, je wordt al lang over de i5 gesproken natuurlijk. Eindelijk is hier.
Ja.
Voel je dat ook een beetje zo?
Absoluut. Het is natuurlijk met elke nieuwe generatie is het wel weer een hele happening.
Ja.
Het internet explodeert, dus daaraan kun je dat zeker afmeten.
Ja.
Inmiddels alweer de achtste generatie.
Eerste generatie i5. Dus voor het eerst volledig elektrisch.
Absoluut, ja, zeker.
Dus is dat wel een ding voor jullie? Ik zeg van want langzaam krijgen we natuurlijk alles, ook in elektrische versie.
Ja, met de komst van de i5 en later volgend jaar de i5 Touring, die is de premium station elektrisch, hebben wij alle segmenten in het palet gevuld met een elektrische variant of meerdere varianten. Dus hij completeert het gamma. En er is ook duidelijk vraag naar deze auto. Dus dat betreft komt hij ook geen minuut te vroeg.
Nee. Ja, eerder was nog beter geweest.
Maar even vraag naar in Nederland. Misschien ook in Noorwegen.
Nou ja, goed.
Hoe zit het daar buiten? Buiten de wat minder.
Wij verwachten zeker in Europa vraag naar die auto.
Landen.
En ja, ik bedoel, in de komende jaren zul je zien dat in meerdere landen en continenten er elektrisch gereden gaat worden.
Ja.
Dus, maar misschien voordat ik zelf nog wat dingen vertel, is het leuk om even te vertellen wat de pers van die auto vond.
Oh, yeah.
Want er is gereden met een voorserie, een gecamoufleerde.
Ja. Yeah.
En we zijn toch wel een beetje trots op dit soort quotes.
Er is maar één echte pers, hè? Dat zijn wij. Dus.
Ja, jullie zijn natuurlijk de allerbeste, maar dan een tijdje niks.
Het is wel interessant, want een beetje meest innovatieve auto vraag je dan geschreven media, die blaadjes rondsturen rond in de wereld. Dat is altijd een beetje jammer.
Zo. Maar je wilde even
een commentaar. Bijvoorbeeld Automotor en Sport, de beste elektrische limousine alle tijden, vraagteken. Autozeitung. Ja. Overtuigd volledig als totaalconcept. En München gaat waarschijnlijk in oktober twee keer Oktoberfest vieren. Dus één keer het Oktoberfest zelf en de andere keer als die auto bij de dealer staat.
Ja,
deze was wel heel gaaf. Surrealistisch. Hoe de auto omgaat met bochten. De sportiviteit van een 3-serie gecombineerd met comfort van een 7. Dat is Auto Week. De Engelse variant. En tot slot motor Trend. De i5 heeft het beste remsysteem dat we ooit zijn tegengekomen in elektrische auto. Mooie quote.
Wat was die eerste ook alweer?
Dat was Automotor en Sport.
Ja, en dat was met een vraagteken. Hè?
Ja.
Ja, nou, ik heb ooit mijn eerste hoofdredacteur zei altijd, als je in een titel een vraagteken erachter moet zetten, dan is het antwoord altijd nee. Dus dat is, maar goed.
Ah, maar dat mogen de klanten straks zelf uit gaan zoeken.
Even een klein journalistiekje lesje.
Ja.
Ook voor die redacteur die dat geschreven heeft.
Ja, maar dus tevreden met reacties.
Zeker.
Klanten hebben natuurlijk nu ook al gezien. Zie je dan ook bij dealers al meteen die telefoon rood gloeien.
De eerste orders die hebben we inmiddels bij ons mogen ontvangen.
Yeah.
We zien dat er heel goed wordt ingeschreven op de closed room die de komende weken bij onze dealers in Nederland plaats gaan vinden.
Yeah.
Dus evenementen met zomaar 500 gasten heb ik meerdere keren voorbij zien komen die dus nog binnenkort gaan plaatsvinden. Dus ik bedoel het animo, dat zien we ook in de leads en de keep me informed.
Ja.
Vanuit onze marketingafdeling. Er is gewoon heel veel vraag naar deze auto. En dat komt omdat we wereldwijd 1 op de 5 BMW's is een 5-serie.
Ja. Ja. Je zegt deze auto. En dat is meteen een leuk brugje. Want het is eigenlijk de BMW i5 komt. Maar er komt ook de BMW 25i en 25d.
Ja, dus tegelijkertijd EV's en verbrandingsmotoren.
Ja. Waarom tegelijkertijd lanceren? En waar gaat de meeste interesse naar uit?
Nou, ik denk dat in Nederland de interesse vooral uitgaat naar de elektrische variant. En ik denk later ook nog wel de twee plug-in varianten die gaan komen. Er is wel een vaste schare klanten die graag benzine rijdt. Maar ik denk juist dat er heel veel mensen, zeker in het huidige tijdsframe, op elektrisch zitten te wachten. In andere landen kan dat zomaar de 25 diesel zijn. Of ook plug-in. Dus wat dat betreft, het verschilt een beetje van land tot land. Maar in Nederland zijn we duidelijk bezig met elektrificatie. Als je kijkt naar onze order intake, zitten we rond de 35-40% op volledig elektrisch. Ja.
Zat BMW hier eigenlijk hiermee gewoon definitief af van aparte ontwerpen voor elektrische BMW's? Hè? Want dat was in de beginperiode natuurlijk wel zo met de i3.
Ja, en de iX hebben we ook nog. Ja. Dus er is één model wat alleen maar elektrisch is.
Ja, klopt. Ja. Ja, wat dat betreft is het niet een hele uitgesproken lijn van we doen alleen maar dit of alleen maar dat.
Nee.
Maar wat we wel zien, dat zie je dus bij de 7-serie, bij de 5-serie, is dat we zien gewoon dat, dat de klanten het prettig vinden om een model te rijden wat gewoon uitziet als een herkenbaar model, maar dan geüpdate.
Ja, maar dan met hele grote nieuwe.
Ze moeten wel allemaal verschillend eruit zien. Ze willen niet dat ze op elkaar lijken. Ja. We willen ook geen zetpillen maken. Dat hoeft ook helemaal niet om een efficiënte auto te bouwen. Maar eigen identiteit is belangrijk. Maar alle aandrijflijnen kunnen we nog steeds volgens ons het beste. Ja. In ieder geval voor 5 en 7 serie in één model stoppen.
Ja.
En daarom introduceren ze ook gewoon tegelijk. Omdat ze gewoon in één reeks geproduceerd worden. En daardoor kunnen we die ook. Het heeft ook geen zin om die dingen los van elkaar te lanceren als het hetzelfde model is.
Nee, dat klopt. Nou, ik vond met de i7 was nog wel wat meer echt. Hier komt de i7. En oh ja, we hebben ook nog wat andere varianten. Maar hier lijkt het wat meer tegelijkertijd echt te gaan.
Ja.
Ja. Ja. En specificaties i5.
Ja.
We hebben al twee varianten meteen gelanceerd, hè?
Ja. Ja, de X540 en dan de M60. Dat is de Uber variant met 600 pk en 800 Nm. En heel snel naar de 100. Maar een gewone i540 die gaat al in 6 seconden rond. Hele vlotte auto.
Yeah.
Actieradius 590. Zeg maar, gewoon WLTP. Goed. WLTP uiteraard. Dus ja, ik denk dat dat de perfecte auto is voor niet alleen de zakelijke automobilist, maar ook steeds meer particulieren die geïnteresseerd zijn.
Zo, voor een particulier, maar 75.000 euro toch? Dat is wel, ik weet niet.
Ja,
ik
maar goed.
Binnen 75.000 euro ging niet.
Nee?
Nee,
arme jongen.
Ja, Wouter, dan einde van de maand, hè?
Ja. Dus, dan zal ik je nog een nieuwtje verklappen. Ja. De gemiddelde BMW die wij vorig jaar verkochten, die was gemiddeld precies 75.000 euro. En we hebben ook aan heel veel particulieren verkocht. Dus dat wordt er toch voor uitgegeven.
Wat je wel wil ziet, eigenlijk gewoon zeggen dat wij onder het modale speelveld, zeg maar, van de wij zijn wat niet succesvol genoeg, mijner te denken. Want wij hebben het is maar het hoop geld.
Dat is jouw conclusie, hè? Niet de mijne. Maar het is wel zo dat de auto de rijkste standaard uitrusting heeft van alle 5 series tot nu toe. Hè? Dus de ellenlange optielijsten, die hebben we duidelijk korter gemaakt. Pakketstructuur vereenvoudigd. En auto is een stuk rijker uitgerust dan voorheen. Dus dat betreft denk ik dat dat ook een goede trend is.
Maar 5-serie, dan zeg je in Nederland eigenlijk touring.
Ja.
En hij komt ook als touring elektrisch. Je zei het inderdaad al, dat is eigenlijk wel bijzonder. En dat is eigenlijk ook wel de auto waar je dan iedereen op wacht.
Ja.
Die moet eigenlijk nog sneller komen.
Nou ja, kijk, ik denk heel veel mensen zullen daarop wachten. Hij gaat niet sneller komen, ergens in Q2 volgend jaar. Maar we zien wel duidelijk dat ook de sedan heeft echt wel een eigen plek naast de touring. Ook met de huidige modellen. Dus het is niet zo dat iedereen in Nederland wacht op de touring.
Nee.
Jij bent een beetje een touring.
Nee, mijn vrouw.
Jouw vrouw en veel gezinnen. Gesmaald. Maar er zijn ook genoeg mensen die willen gewoon een sedan. En eerlijk gezegd, die auto die in zeker als je het echt ziet. Het is een waanzinnig mooi ontwerp. Heel sierlijk, heel toch herkenbaar 5-serie, maar ook weer helemaal nieuw. Dus ja, ik denk dat we die auto ook als sedan uitstekend zullen verkopen. En wat ook leuk is om te melden, overigens, Wouter en mijn, het is dat die auto ook qua duurzaamheid weer stappen zet. We werken aan om voor de introductie, als de auto dit najaar bij de dealer staat, dat zal zo eind oktober, begin november zijn, willen we ook wat meer data vrijgeven over de auto. Niet alleen technische data, dus technische specs, maar ook duurzaamheidsfeiten. Dus de CO2 die verbruikt is tijdens, of die ontstaan is tijdens de productie van de auto. Mm-hmm. Het percentage hergebruikte materialen, want daar zetten we echt industriestandaard.
Ja.
Dus een groot gedeelte van die auto bestaat uit hergebruikte materialen. Maar met name dus die CO2 footprint en wat we ook in de hele keten hebben kunnen doorvoeren aan besparingen, dat zal ook onderdeel worden van de specs van die auto. En dat maakt het voor klanten ook interessant om te zien wat er allemaal bespaard is.
Vinden die dat echt belangrijk?
Ja, maar dat zeggen.
Ja, vind ik heel belangrijk. Dus
vinden de klanten het heel belangrijk? Dat is de vraag.
Je ziet in toenemende mate, als je kijkt naar onze corporate klanten, die hebben een BEV-only policy.
Ja.
Ik heb al vaker gezegd, ook hier aan tafel, een elektrische auto SEC is niet duurzaam. Je moet naar de hele keten kijken, van productie tot recycling. En daar zetten wij industriestandaards. Ja, dus wij gaan dus naar steeds meer circulariteit. Een steeds hoger percentage gebruikte materialen in onze nieuwe generatie auto's.
Ah, okay.
En daar zitten
dus
we ruim boven.
Dus de corporate partijen die vinden dit gewoon belangrijk. Dit want die kunnen belangrijk. Dat in hun jaarverslag zetten. Hè, van ja. Kijk ons eens even. We hebben allemaal BMW's.
Mijn 600 pk sterke i5 is echt heel duurzaam. Want die kan wel helemaal gerecycled worden als ik hem af heb geschreven op de Nürburgring.
Ja. Nee, er cynisch over. Maar ik denk echt dat corporates dat echt belangrijk vinden.
Maar het is vrijdagmiddag nu.
Alleen particulieren denk ik die. Nou, ja, maar ik denk, ze gaan denk ik niet op een feestje zeggen... moet je eens kijken, jongen, wat mijn BMW voor hoeveel bomen die heeft gered.
Ja, goed, de tijd zal het leren, maar je moet ergens beginnen. Ja. En ik denk dat het altijd goed is als je een van de partijen bent die dat initieert.
Ja. 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 Nee, ik vind het zo grappig. Heb jij dat ook bij je zonnepanelen? Dat je dan ziet hoeveel ze hebben opgewekt en hoeveel bomen je daarmee hebt
Ja, dat heb ik inderdaad ook, ja. Maar ik kijk vooral, en mijn zoon Alexander...
Ik zeg dat dan ook heel vaak.
We kunnen ook kijken zeg maar, wat het heeft opgeleverd. Dus ik heb vandaag weer geld verdiend, inderdaad. Dat is echt superleuk. Even... Anne, over geld verdienen. Nee, dat is een slecht bruggetje. Van de i5-5-serie verkopen. Hoe gaat het in verhouding zijn, denk je? Wat in Nederland dan?
Ik denk dat we zomaar de helft van de 5-serie verkopen... dat het elektrisch gaat zijn. Misschien wel een beetje meer.
Oké.
Okay. Geen diesel meer natuurlijk.
Wordt wel geleverd, 25D. Ja, okay. En later ook nog 6-cilinder, maar... Dat zien we wel heel duidelijk teruglopen in Nederland, hoor. Dus ik denk dat we nu in onze totale productieplanning van alle modellen ergens nog op 6-7% diesel zitten.
In Nederland?
Ja, wel jammer, want we hebben echt supergoeie en nog steeds hele schone diesels. Maar daar is gewoon geen vraag meer naar. Maar ik denk 50-60% kan zomaar elektrisch zijn.
Oké. Okay. Ja, je zegt het nog voorzichtig. Dus je weet het niet helemaal.
Ja, niemand kan de toekomst 100% voorspellen, Wouter.
Ja, maar jij bent CEO. Ik dacht dat jij dat soort dingen kon. Dan,
ik denk dat we vrij nauwkeurig... Steeds bij elke generatie kunnen we steeds nauwkeuriger voorspellen... wat de vraag gaat worden. Dus je weet al wat. Maar goed, enig voorbouw moeten we toch altijd maken.
Het is wel grappig natuurlijk. Dit is een van de eerste auto's waarvan we evident weten... dat die heel populair is in Nederland. Hè? Ja. De 5-serie, zeker dan de Touring. Ja. Dus dat is heel erg interessant om te zien... wat die elektrisch gaat doen in ons land natuurlijk.
Ja, ik zit zou echt wel zo volgens mij 5-serie Touring.
Ik heb er ook behoorlijk wat.
Maar vergis niet, we zien ook duidelijk nog een duidelijke vraag naar plug-in.
Ja.
En die vraag die is echt niet afnemend. Die is zeker constant en neemt soms ook toe. Dus er zijn ook klanten die zeggen, helemaal elektrisch willen we niet. Dus.
Maar die stap die is wel interessant, dat klopt. Nou weten we wel natuurlijk dat de bijtelling steeds verder omhoog gaat. Hè? Ook voor batterij-elektrische auto's. Wat vind je eigenlijk van dat beleid? Want het is eigenlijk natuurlijk zonde dat nu heel veel merken echt met een flinke range aan batterij-elektrische auto's komen. Ja, jullie BMW is natuurlijk ook wel een beetje voorloper daarvan, maar... nu je eigenlijk de hele range elektrisch hebt.
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk zonde, toch? Voor die marktpenetratie.
Ja, in de basis wel, natuurlijk. Aan de andere kant zien we in de afgelopen jaren... terwijl de bijtelling toeneemt voor elektrisch... zien we de vraag niet echt afnemen. Dus het wiel is wel draaiende gemaakt en het blijft voorlopig doordraaien. Ja, de vraag is er dan ergens een omslagpunt?
Nee, precies. Nee, maar goed, dan wijs je misschien ook weer op die corporates die het gewoon in hun beleid zeggen. Van joh, als je hier een auto wil leasen, dan moet die batterij elektrisch zijn. En die kijken gewoon naar hun jaarverslag en die willen dat verantwoorden. Maar er zijn natuurlijk talloze MKB'ers die denken van nou, kijk even met de portemonnee.
Ja.
En dan maak ik een andere keuze.
Zeker. Het liefste zien we de bijtelling niet nog verder omhoog gaan voor elektrisch. Dat is ook alweer zo. Aan de andere kant wordt het product zelf steeds aantrekkelijker. En naar verwachting, na verloop van tijd ook wel steeds betaalbaarder. En wordt aan de andere kant fossiel steeds duurder. Dus dat helpt ook wel een beetje.
Ja, aan de andere kant 65.000 euro. I5 begint bij 77. Hè? Dus als je louter in een Excelletje zeg maar, naast elkaar zet. Bijtelling ietsje lager voor elektrisch. Maar ik kan de uitkomst weet ik al. Als je het voordeligst is de 25i. Dat is natuurlijk best wel...
Klopt.
Als je het wil stimuleren.
Maar de prestaties van de elektrische auto zijn ook echt nog wel een stukje... Ik bedoel, het is geen stakken die 25i.
Nee.
Je zelf ook al in jouw... Maar de prestaties zijn eerder vergelijkbaar met een 540i. Die was ook duurder dan een 520i.
Ja,
dus je kunt het niet appel met elkaar vergelijken.
Behalve als we vanavond in München willen zijn. Dan doe mij maar gewoon een 25D, zeg maar zelfs.
Precies.
Die discussie best wel vaak. Ja, leuk. 600 pk in die i5 M60. Alleen, even snel naar de windsport. Dan heb ik meer aan een 518D, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus dat is wel een beetje van waar heb je nog het meeste aan?
Ja, maar goed, ik denk dat de klanten rijden zeg maar, 45 weken per jaar in Nederland. Dan kun je, is elektrisch echt heel fijn. Ja, als je in het buitenland gaat, dan
hebben ze
zeker wat langer.
De vraag maakt het voor jullie uit, want jullie leveren het allemaal natuurlijk.
Ja. Absoluut. Dus, ja. Nee, maar daarom hebben we ook nog steeds klanten die gewoon fossiel blijven bestellen. En Nederland is natuurlijk daar misschien wat extreem in.
Ja.
In de zin van extreem in elektrisch. Maar als je kijkt naar de rest van de wereld, ja, dat duurt ook nog eventjes.
Ja, precies. Ja.
Dat is ook wel moeilijk, denk ik. Ook voor, weet je, ik viel je een beetje aan om van, ja, ben je dan wel een beetje voorzichtig hoeveel i5 en zo percentage. Maar je weet het eigenlijk ook niet. Hè? Omdat de financiën en van hoe makkelijk het laden gaat. En komen er weer wat andere dingen. Wat doet de elektriciteitsprijs? Best lastig voorspellen voor een bedrijf. Ja, waar moeten we op zien? Waar moeten we op inzetten? Ja,
zeker in landen waar elektrisch rijden nog in opkomst is. Want ik geef ook eerlijk toe dat het voor Nederland wat makkelijker voorspellen is dan voor een land als Spanje.
Hè,
of buiten Europa. En dat is ook een van de redenen overigens dat BMW dus niet alleen de fossiele aandrijflijnen nog aanhoudt en ontwikkelt, maar ook bijvoorbeeld ontwikkelt op waterstof. Ja. Ja, want dat is ook nog wel een hele belangrijke
aandrijflijn. Daarover gesproken, bedankt voor het bruggetje, Anne. Ja. In Nederland rijden er nu 4 iX5 op waterstof rond, hè? Testauto's. Hoe loopt dat project?
Uitstekend. Ik heb er zelf in gereden en ik was waanzinnig enthousiast.
Ook over tanken?
Want dat hoefde ik niet te doen.
Ja.
Nee, ik reed op en neer. Ik reed 200 kilometer op en neer woon-werk. Maar, maar goed, dat is het kip en ei verhaal. Maar goed, het tanken zelf, dat heb ik wel gezien. We hebben een heel mooi tankstation geopend in Amersfoort.
Ja.
Het tanken duurt een paar minuten en je rijdt door.
Ja.
En er is absoluut ruimte voor fossiel, ook in auto's. En we denken dat het heel goed mogelijk is om die laadinfrastructuur of tankinfrastructuur voor waterstof in een aantal van de bestaande tankstations, omdat daarin uit te rollen. En als je gewoon kijkt wereldwijd naar infrastructuurkosten, is het goedkoper om een deel elektrisch te doen en een deel waterstof dan alles elektrisch.
Ja.
Dat duurt ook te lang.
Ja.
He, dus.
Maar blijkt dit ook bijvoorbeeld uit dit project? Of wat zijn eigenlijk de doelen van dit project? Wat willen jullie te weten komen?
Nou, BMW ontwikkelt al jarenlang prototypes vanaf jaren 70 op waterstof. En,
we hebben 7-serie destijds.
Ja. En wat we nu doen is...
Hydrogen 7.
Ja.
Ja, 2009 of 8. Ja. Nee, ik heb er nog in gereden hier in Amsterdam. En getankt bij een tankstation wat nu alweer verdwenen is. De waterstof tankstation.
Ja.
Dus het is...
Nee, maar je ziet pas nu dat er duidelijk ook meer activiteit komt op het gebied van tankstations.
Ja.
Dan heeft het ook zin om met producten te komen.
Ja.
Dus in feite zijn we nu het eindproduct aan het fine-tunen. De technologie is er, kan ook in een wat kleiner model. Dus ja, ik zie daar wel, wij zien daar echt mogelijkheden voor afzet.
Ja, maar het is toch wel bijzonder, want er zijn ook hele massa's mensen die beweren, waterstof voor personenauto's, kansloos, misschien voor vrachtverkeer. Ik hoorde zelfs iemand van de vereniging Eigen Rijders Nederland beweren eerder deze week dat ook voor vrachtwagens kansloos is. Ik begrijp dat jullie zullen zeggen van, nou, wij zien het wel, maar... Dat is toch wel een bijzondere vraag. Dat merken als BMW, maar ook Hyundai bijvoorbeeld, daar nog steeds heel erg in investeren. Terwijl er hele grote groepen zeggen van, nou, voor personenvervoer, vergeet het maar.
Klopt. Nou ja, goed, wij kunnen alleen onze eigen visie onderbouwen. Ja. En wat we gewoon zien is dat het ontwikkelen van laadinfrastructuur, langswegen, in woonwijken. Ja. Kijk hoe ver we in Nederland zijn. 1 op de 3 publieke laadpalen staat in Nederland, als je kijkt in Europa. Ja. En zelfs wij lopen nu tegen grid-limiteringen aan. Op een bedrijventerrein in Amersfoort naast dat betreffend waterstation. Ja, u kunt een nieuwe of een verzwaring krijgen.
Ja.
Over 8 jaar ben je aan de beurt.
Ja.
Nou, en dan denken we dat we een hele wereld binnen een paar jaar elektrisch kunnen rijden. Dat gaat gewoon niet. Ja. Dus, en, by the way, de grondstoffen voor accu's zitten voor het grootste gedeelte in China.
Ja.
Ook niet altijd even handig. Dus, en waterstof kan goed en duurzaam geproduceerd worden. Kan getransporteerd worden in gaspijpleidingen. Ja. Dus er zijn echt wel mogelijkheden
Als er maar een wil is. En die wil is er in ieder geval bij BMW. Dankjewel voor je komst naar de studio. Anne Brons, baas van BMW Group Nederland. En zometeen.
Ja, maak je borst maar nat voor rekeningraden. Autorijden wordt dan nog een stuk duurder.
Lekker. En we spreken met het Nederlandse automerk Caris. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Auto.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Show. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het Nederlandse automerk Caris heeft een nieuw model klaar. We spreken zo een van de oprichters. Maar eerst.
Ja, een waarschuwing.
Oh jee.
Van de vakbond CNV voor de gevolgen van rekeningrijden. Werkende Nederlanders zijn straks honderden euro's per maand extra kwijt.
Oh jee, oh jee. Voorzitter van CNV is Piet Fortuyn. U heeft verschillende scenario's doorberekend. Hè? Het gaat dus over de gevolgen van rekeningrijden. Bent u geschrokken van de uitkomsten?
Ja, daar schrikken wij heel erg van. Want als je dan ziet dat rekeningrijden de hardwerkende Nederlander gewoon heel veel geld gaat kosten. Het heeft alles te maken met het feit dat mensen die afhankelijk zijn van hun werk, beveiligers, schoonmakers in de zorg, ja, moeten toch voor hun werk veel kilometers maken. En dan wordt rekeningrijden wel heel erg duur.
Ja, maar die kunnen natuurlijk niet thuiswerken. Maar hoe kan het dat het rekeningrijden forensen zoveel meer gaat kosten?
Nou ja, kijk, het kabinet heeft bedacht van wij gaan naar een vorm van rekeningrijden toe. Hè, rijden naar gebruik. En gaan dus wegenbelasting straks afschaffen. En zeggen van, je gaat dat al één op één aan jou doorrekenen. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe zwaarder je belast wordt. Ja, en dan maakt het een groot verschil of je thuis kunt werken, of dat je in de Randstad op je fiets naar je werk toe kunt. Ja. Of dat jij in de regio zit, of dat je afhankelijk bent van meerdere projecten op een dag. Ja, dan tikt het heel hard door. En dan wordt het gewoon 100, 200 euro extra, afhankelijk van het aantal kilometers en het type auto, kan het zomaar 100 tot 200 euro extra gaan kosten.
Ja, en dat is voor veel van mensen die zo'n soort baan hebben of zo'n soort werk hebben, natuurlijk hartstikke veel geld vaak. Dit gaat ook om mensen die niet voor een alternatief vervoer kunnen kiezen.
Ja, dat geldt met name voor mensen die geen alternatief hebben. Hè. Het is net wat ik zei, als jij in de Randstad op je elektrische fiets naar je werk toe kunt, heb je het probleem niet. Ja. Als jij thuis kunt werken, heb je het probleem niet. Maar op het moment dat jij voor je werk meerdere objecten moet doen, schoonmaak, beveiligers, zorg, en je bent 50, 60, 70 kilometer, moet je met de auto, omdat er gewoon geen openbaar vervoer is. Kijk, in de regio rijdt er 's avonds na 7 uur echt geen bus meer.
Nee.
Ja, die mensen worden fors aangeslagen.
Ja, ziet u een rol voor de werkgevers? Want die zorgen ervoor dat deze mensen op die tijdstippen ergens moeten werken natuurlijk. Zou dus hij die rekening niet gewoon moeten oppakken?
Nou, er liggen twee verantwoordelijkheden. Ik vind dat het kabinet echt moet kijken van, joh, wat betekent dit voor deze mensen? Er zijn 5 miljoen mensen in Nederland die niet thuis kunnen werken.
Hoeveel zegt u? 5 miljoen?
5 miljoen mensen die kunnen niet thuis werken.
Ja.
Dus er ligt een verantwoordelijkheid bij het kabinet. Ja, en ook natuurlijk bij de werkgever. Op het moment dat jij schoonmakers, beveiligers, mensen in de zorg naar je werk laat komen en ze moeten van het ene object naar het andere object, of ze moeten zakelijk rijden, ja, dan moet je wel een fatsoenlijke kilometervergoeding gaan betalen.
Ja, is dat dan ook de oplossing? Moet die kilometervergoeding?
Nou, dat helpt. Ja. Ik vind ook dat het kabinet echt zich meer moet uitrekken, dat de fiscaal vrije vergoeding omhoog moet. Dus er ligt een verantwoordelijkheid bij de politiek. En bij de werkgevers, maar het begint bij de politiek.
Ja. De plannen zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, toch? Rondom rekeningrijden. Hoe zeker zijn dit soort bedragen? Of is daar nog in te schuiven? Wat zeggen ze in Den Haag daarover?
Nou ja, Den Haag is druk bezig om te kijken of ze dat kunnen invoeren. In eerste instantie hadden ze bedacht om in 2030 dat gaan doen. Ze hebben nu in het kader van de klimaatplannen gaan ze het naar voren toe trekken. Ja, het kabinet heeft het voornemen om binnenkort te beginnen met een zogenaamde internetconsultatie. Dan gaan ze mensen vragen van wat vind je er nou van? Ja, het kabinet is zeer voortvarend ermee aan de gang. In het kader van het klimaat willen ze het gaan versnellen. Maar ja, het gaat ons straks allemaal wel raken.
Ja, de staatssecretaris noemt uw reactie voorbarig. Nou, dan denk ik, oké, er is nog ruimte.
Dat betekent in ieder geval dat er nog te onderhandelen is.
Ja, precies.
We zijn in ieder geval niet te laat.
Nee, zo is dat. In ieder geval is dit nu gezegd. Laten we nog heel even naar de situatie bij VDL Netcar gaan. Dinsdag wordt er opnieuw gestaakt bij de Nederlandse autofabriek. Is er duidelijk waarom precies? Want de werknemers zijn gewoon ontzettend boos.
Ja, de werknemers bij Netcar zijn inderdaad heel boos op de eigenaar van VDL, de familie feitelijk. Kijk, op dit moment worden daar BMW's gemaakt. BMW heeft kennis gegeven wij stoppen straks in 2024. In maart stoppen ze met de productie. Dat betekent dat er een nieuw merk moet worden gezocht. Dat lukt niet. Ja, en dat betekent dat de werkgelegenheid van 4000 mensen aan een zijden draadje hangt. De werknemers die zeggen van ja, wij willen alvast wel een goed sociaal plan af gaan sluiten. Dat als wij straks geen werk hebben, dat we kunnen terugvallen op een sociaal plan. Ja, en het lukt maar niet om daar met de directie afspraken over te maken. We hebben een paar keer een wilde staking gehad.
Mm-hmm.
Nu komt er weer een staking aan. Ja, dat heeft alles te maken met het feit dat de aandeelhouder niet bereid is om genoeg geld op tafel te leggen voor een sociaal plan.
En waar komt die impasse vandaan tussen de directie en de werknemers, oftewel de vakbonden dan ook?
Nou, ik denk dat dat ook alles te maken heeft met communicatie. Kijk, de eigenaar, de familie, heeft recent een groot dividend naar zichzelf uitgekeerd. Veel geld. Wordt ook slecht gecommuniceerd. Wordt ook slecht over de toekomst gecommuniceerd. Ja, de werknemers hebben eigenlijk weinig vertrouwen op dit moment in de directie. Ja, en dan komt dat tot wilde stakingen en vervolgens tot stakingen. Ja, dat is gewoon heel jammer, want het is een fantastisch mooie fabriek. Waarbij eigenlijk met elkaar verzocht moet worden naar een nieuw merk.
Ja, maar ik denk dat dat zoeken naar een nieuw merk, dat gaat ook al een tijdje. En eigenlijk als je natuurlijk van buiten kijkt, denk je, ja, dat was altijd al wel heel onzeker. We denk ik ook wel serieus rekening houden met een scenario waarin er gewoon geen nieuw merk komt. En dat het inderdaad nu een keer klaar is met Netcar.
Ja, dat zou maar zo kunnen. En dat is ook precies de reden waarom de werknemers zeggen van laten we dan nu ook een sociaal plan afspreken. Dat mocht het bedrijf straks gaan sluiten, of mochten er vele banen verloren gaan, ja, dat wij in ieder geval terug kunnen vallen op een net sociaal plan, zodat we ook weer een andere baan kunnen vinden. En dat is nou de impasse waar we op dit moment in zitten. Ja, en dat leidt continu tot nieuwe stakingen.
Ja, want VDL zegt zelf eigenlijk, we doen al meer dan strikt noodzakelijk. Maar dat blijkt dat dus de werknemers daar geen genoegen mee nemen.
Nee, werknemers denken daar heel anders over. En dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met wantrouwen. Werknemers vertrouwen het ook niet. Ja, en dat betekent dat de relatie tussen de directie en de werknemers op dit moment gewoon erg slecht is.
Een moeilijk verhaal. Maar ja, aan de andere kant, zeg maar, hakken zo stevig in het zand. Het is ook niet goede reclame voor potentiële opdrachtgevers. Hè? Die denken ook van, nou, ze waren heel onrustig daar in die fabriek.
Nou ja, dat helpt natuurlijk niet. Nee. En ik verbaas me ook over, ja, ik zou zeggen, joh, directie, kom uit je ivoren toren. Ook als aandeelhouder, als familie. Ga er naartoe, ga met elkaar aan tafel zitten. En ga het met elkaar oplossen. Maar kom in ieder geval uit je ivoren toren en ga het gesprek aan. En dat gebeurt op dit moment in onvoldoende mate.
Dank Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV.
De Nationale Autoshow.
En dan naar een fabriek die wel volop draait, tenminste. Dat hopen we dan maar. We gaan door met de TC2, de gloednieuwe auto van Carice, het Nederlandse automerk uit de Bollenstreek. Medeoprichter is Richard Holleman. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Met de Carice gekomen?
Nee.
Nee?
Nee. Ze waren daar op het bedrijf nog mee bezig.
Ah.
En ik had haast. Maar ja. van het weekend krijgen we 3 dagen en dan ga ik er wel een rondje mee rijden.
Oké, maar je moet dus wel je rust nemen als je met een Carice op pad gaat.
Nee, dat valt wel mee hoor. Maar het is soms een beetje vechten bij ons. Iedereen even mee kan rijden.
Ja. Want hoeveel auto's hebben jullie al gebouwd?
Wij zijn er nu met een serie van 10 bezig. Okay. En die zijn in aanbouw. En auto nummer 1 van de TC2, die is af nu.
Ja, okay.
Eindelijk.
Ja. Dan kan je hem niet altijd meenemen.
Nee. Daar wordt soms een beetje omgevoerd.
Eindelijk zeg je, dat betekent dat het lang heeft geduurd?
Ja, absoluut. Ja.
Hoe lang heeft het geduurd en waarom kon het niet sneller?
Nou, dit soort dingen duurt altijd langer dan je wil. Want je wil altijd dat het gisteren af is. En waarom heeft het langer geduurd? Kijk, een auto maken is gewoon complex. Daar gaat een hoop moeite in zitten.
Ja, daar weten ze bij Lightyear alles van inmiddels. Hè?
Er zijn volgens mij een heleboel mensen die daar een heleboel van... De mensen die het geprobeerd hebben, die weten er een hoop van af. En de mensen die het niet geprobeerd hebben, die zeggen altijd, waarom kan het niet sneller? Ja. Dus ik weet inmiddels dat het moeilijk is. En ja, waarom heeft het dan zo lang geduurd? Kijk, we hebben de luxe gehad dat we er zo lang over konden doen als we wilden, totdat wij dachten, nou is het echt af en nou kunnen we weer naar buiten. Dat in combinatie met dat het gewoon veel werk is, heeft ervoor gezorgd dat wij een aantal jaren onder de radar hebben gezeten en rustig hebben gewerkt, totdat wij weer dachten, deze auto die gaan we weer naar buiten brengen.
Je zegt de luxe dat ze zo lang kwam. Waardoor kwam dat? Waardoor hadden jullie die luxe?
Omdat wij bij de eerste series Carices die we gebouwd hebben, die hebben we gewoon in lage aantallen gebouwd. Toen dachten we, hey, er zijn klanten die vinden dit leuk. Wij kunnen het maken, maar we kunnen er in ieder geval niet makkelijk mee opschalen. Het was eigenlijk meer auto voor auto die we konden bouwen.
Ja.
En toen hebben we ook een beetje gezien dat het fijn is om niet te veel rugbaarheid eraan te geven. En dus gewoon zonder dat veel mensen eromheen van weten, dat je rustig kan bouwen. En daarna kan je eigenlijk alleen auto's bouwen en hoef je aan alle andere kermis daaromheen weinig aandacht te besteden. En dat zorgt voor een mooie focus.
Ja, het feit dat jullie lang onder de radar hebben gewerkt, betekent ook dat maar heel weinig mensen bekend zijn, denk ik, met Caries. Het zal misschien de laatste weken iets veranderd zijn, omdat jullie toch wel wat publiciteit hebben gehad.
Ja.
TC2. Hè. Kun je de auto even omschrijven? Want mensen hebben denk ik geen idee wat het is.
Ja, nee, ik zal het zelf proberen. Jullie hebben wellicht de foto's gezien.
Zeker.
Ja,
zeker. En we zetten ze ook op Twitter, @BNR Autoshow. Dus dan kunnen mensen zelf even kijken.
Okay,
en gelijk ons volgen. Ik krijg opdrachten van hoger af.
Okay, ik zal proberen het in woorden te vatten. Ja. Maar ik begin eventjes om te zeggen, de mensen kunnen het best naar onze site gaan. CariesCars.com en daar kijken. Want ik kan ik kan er een paar duizend woorden aan vuil maken. Ja. En dan weet je nog niet waar het over gaat. Maar ik zal een paar woorden zeggen dat mensen een beetje een idee krijgen. Het is eigenlijk een roadster. Zoals dus een cabriolet, een tweezitter. Zoals vroeger in de jaren 50, 60 veel werden gemaakt. Je had natuurlijk de open sportwagens van Italiaanse of Engelse makelij. Zeg maar. De echte auto's die gemaakt werden in fabrieken waar mensen werkten die met passie gewoon iets in elkaar zetten wat ze zelf leuk vonden. Dus het is een roadster, tweezitter, heel eenvoudig gebouwd. Dus er zit niks in wat niet nodig is. Maar alles wat er wel in zit, dat is zo mooi mogelijk gemaakt. Dus er zit een roestvrij stalen dashboard zit erin met zo'n geslepen zonmotief erin.
Ja.
Er zitten van die hele degelijke tuimelschakelaars in die gewoon heel degelijk zijn en mooi eruit zien. En dan verder, als je om je heen kijkt, zie je vooral mooi handgestikt materiaal. Je ziet, als je aan de buitenkant kijkt, zie je geen deurgrepen, geen poespas. Dus het is van buiten een heel, ik gebruik even een Engels woord, een slick autootje. Dus mooi glad aan de buitenkant.
Het is wel grappig dat jij het zo omschrijft, hè, met aluminium en leer en schakelaars en zo. En denk je, nou, nu komt hij straks bij de aandrijflijn en we gebruiken een V8 of een V6. Maar nee, in die zin zijn er een soort twee werelden die ook die bij elkaar komen. Want hij is hartstikke elektrisch. Dan ga je natuurlijk nu vertellen hoe dat zit. Maar
je kan ook daar een poging in doen, inderdaad. Ja. Kijk, wij zijn ook, er zitten in ons team veel mensen die gek zijn van mooie verbrandingsmotoren, V8, V6, dat soort dingen. Dus dat vinden wij ook mooi. En ook die auto's van weleer, dat kunnen we heel erg waarderen.
Geboren als Petrohead.
Ja, en dan doorgegaan op een manier dat we dachten, we willen wel die lol. Want niemand stapt in zijn auto die denkt, ik ga nu even het milieu verpesten.
Nee.
Dus dat we dachten, hoe ga je wel die lol hebben en toch op een manier dat je denkt, dat kunnen we de komende 40 jaar blijven doen. Vandaar dat we dachten, goede elektromotor erin, mooie aandrijflijn met een middenmotor, zodat het de gewichtsverdeling heel mooi is, wegligging goed is. En dat je dus zo hard kan optrekken dat je in ieder geval heel hard moet grijnzen en op een van de eerste weg bent.
Ja.
En verder dus mooie techniek erin, maar ook daar het eenvoudig houden, zodat er weinig aan kapot kan.
Ja. Nou ja, elektrische aandrijflijn is natuurlijk altijd de EV-evangelisten die zeggen, er kan niks aan stuk aan elektrische auto.
Oh, er kan best veel aan stuk.
Ik zeg altijd, een gemiddelde Tesla-rijder heeft toch ook wel andere ervaring. Maar,
zoals wat kan er nou echt stuk gaan? Want jullie hebben natuurlijk ook wel enige ervaring.
Nou, je ziet natuurlijk bij alles op wielen dat er veel stuk kan gaan. Je ziet daar auto's met verbrandingsmotoren en elektromotoren, dat er een hoop kapot kan gaan. Het mooie van de elektrische aandrijflijn is dat het in de basis veel minder onderdelen bevat.
Minder bewegende delen natuurlijk ook, minder slijtage daardoor.
Precies, natuurlijk wel weer wat meer draadjes en printplaten. Ja. Maar op het moment dat die dingen goed geregeld zijn, kan zo'n elektrische auto juist veel betrouwbaarder zijn.
Ja.
Maar je moet nooit gaan roepen dat het de oplossing is, want er zit genoeg in wat het wel moet blijven doen. Maar dat gaat gelukkig goed. Ja.
Qua specs, je zegt hard genoeg om een glimlach op je gezicht te krijgen. Hoe hard is dat?
Die vragen krijgen we nu veel. Waar is je folder en wat zijn de regels met specs? Maar wij zijn eigenlijk natuurlijk de afgelopen jaren bezig geweest die auto te bouwen. Dus ik heb een paar specs dat je kunt 300 kilometer makkelijk halen met die batterijlading. En 40 kilowatt piek halen we eruit met dat lichte wagentje. Dus dat is echt wel heel snel. Maar verder, als mensen vragen wat is precies de WLTP-waarde en dergelijke, daar werken we nog aan. En de folder die gaat nog worden geschreven.
Oké. Maar het is gewoon een auto waarmee je meer dan een rondje om de kerk kan doen. En hij is natuurlijk licht, hij is compact, redelijk gestroomlijnd. Hoewel ik niet verwacht dat jullie zeg maar 1 miljoen uur in de windtunnel hebben kunnen doorbrengen.
Nee, de helft maximaal.
Nee. heeft hij überhaupt in de windtunnel staan? Zijn er windtunnels in Nederland waar zo'n ding in kan?
De jongens hebben natuurlijk wel in de 3D-modellen daarnaar kunnen kijken voor een gedeelte. Maar hij is niet de windtunnel daadwerkelijk ingegaan.
Nee. Maar het is ook niet een auto waarmee je zegt, ja, ik moet per se duizenden kilometers kunnen rijden. Ik bedoel, dit is een auto voor de bij, denk ik.
Het is een auto voor de bij, inderdaad. Ja. Ja, dat klopt. Het is een auto, meestal hebben mensen een andere auto voor dagelijks vervoer. Ja. En voor in de zomermaanden hebben ze deze.
Ik vind een heel grappig detail, hè, is dat, want je denkt van, je gaat laden en dan doe je ergens een klepje open. Mm-hmm. Je moet ook daadwerkelijk wel even een klepje open doen. Dat is
flinke klep.
De achterklep. Maar dan zit er een heel mooi uitsparingje. Je kunt die klep wel weer dicht doen. En dan gaat dus gewoon de laadkabel in de auto.
Ja.
En dat is een van die dingen geweest. Dat als je ziet, die standaarden voor die stekkers zijn natuurlijk gestandaardiseerd. Ja. Als je dan een mooie ranke auto wil maken. En iemand die legt de tekening van dat ding of zo'n ding in het echt op tafel. Dan denk je, hoe gaan we dat er mooi in verwerken? En dat is een van die voorbeelden. Slik van buiten. Dus het gaat alleen een snoertje naar binnen. En die stekker hebben we aan de binnenkant.
Ja, als je goed op gaat letten, was ook mijn nieuwe auto's. Bijvoorbeeld ook BMW i5 waar we het net over hadden. Ja. Die tankkleppen en laadkleppen worden steeds groter. Omdat ze zult vaak diesel kunnen tanken. Dan ook AdBlue of benzine en een plug-in hybrid en andere dingen erbij. Dus het worden steeds grotere kleppen. Wat was het meest uitdagende tijdens de ontwikkeling en waarom?
Ik denk, dat is een heel flauw antwoord, maar dat is het geheel. En dat komt hierom, omdat één auto maken, dus je moet zorgen dat er een auto is, je moet zorgen dat er een fabriek is, je moet zorgen dat het team blijft draaien.
Ja.
En die combinatie, die drie dingen bij elkaar, die maken het moeilijk. Eén auto maken is al moeilijk, maar dat lukt misschien wel.
Ja, maar daarna ook kunnen produceren.
Als je natuurlijk een model aangeleverd krijgt, je moet het produceren, heb je ook een aardige taak. Als je alleen een team moet bouwen, heb je ook een aardige taak. Maar die drie dingen bij elkaar, om te zorgen dat dat alle drie goed is gegaan, dat is voor ons wel hard werken geweest. Maar doordat die devotie en het harde werken erin is gaan zitten, is dat ook goed gelukt. En dat is ook, denken wij, de kracht dat we aan al die drie dingen constant aandacht hebben besteed, dat het tot hier in ieder geval gelukt is.
Ja. En nou eigenlijk ook een beetje de hamvraag. Hè? Zijn petrolheads klaar voor zo'n... Het is een retro, klassieke elektrische roadster. Mm-hmm. Lijkt een beetje Porsche 356, zeg maar. Zo'n soort
iets van,
iets van, hè?
Ja, alles een beetje uit de jaren 50, 60. Ja.
Maar, zijn mensen daar klaar voor?
Nou kijk, de mensen die altijd blijven zeggen, ik ga nooit in een elektrische auto zitten, die zijn er nooit klaar voor.
Nee.
Maar wij zien wel dat als je gewoon ervoor openstelt en als je denkt, ja, wat zouden we de komende 40 jaar moeten gaan doen? Dan zijn de mensen die zelf een paar mooie klassieke auto's hebben staan, die vinden dit toch wel heel gaaf en zeggen, ja, zo eentje wil ik ook.
Ja.
En bouw er maar eentje voor mij. Ja, dus er zijn er een hoop, zijn er wel klaar voor.
Ja? Heb je ook al orders binnen? Ja. Hoeveel?
Deze serie van 10 auto's, die bouwen we voor klanten.
Ja.
Dus die is in ieder geval onder dak. En wat het daarna gaat worden, dat moeten we rustig zien. Maar in ieder geval voorlopig zitten we even.
Ja, want dat gebeurt ook allemaal met de hand. Hè? Het bouwen van de TC2, hoe lang duurt zoiets?
Kijk, zijn we met zo'n serie meer dan een jaar bezig. En dat komt omdat het de eerste productieserie is. Het wordt in elkaar gezet. Er worden dingen uit elkaar gehad en vastgelegd. Er worden extra mallen gemaakt en dergelijke. Dus dat duurt gewoon heel lang.
Ja.
En daarna gaan we sneller.
Ja, sneller. Je kunt dat dus wel opschalen, maar je weet nog niet hoe snel dat kan.
Nee.
Nou, we hadden het erover dat het een tijdje stil is geweest, hè, rondom Carice. Want jullie hebben de MK1 gemaakt in het verleden. Daarna is het een beetje stil geworden.
Mm-hmm.
Kun je zeggen dat dit dan de echte opvolger is van de MK1? Is er wel een logische vervolg erop?
Nou, kijk, wij hebben natuurlijk toen gezien, een roadster die er klassiek uitziet, van buiten, een mooi jasje.
Tot zover is het hetzelfde, hè?
Ja, maar er is eigenlijk niks, geen onderdeel is er meer bijna hetzelfde. Okay. Dus we hebben het DNA gepakt, gedacht, dat idee is goed, maar we hebben ook een hoop lessen geleerd dat we dachten, dat moeten we ietsje anders aanpakken, willen we het in series kunnen maken.
Okay. Ja. En wat ook veranderd is, de prijs.
Ja,
want de MK1 was 20.000 euro, toch? Iets 22.000.
Extra BTW. Ja. En durf jij te zeggen hoe duur deze?
Ja, dat durf ik zeker. Uiterlijk, want ik weet hoeveel moeite het is om het te maken. Dus ik vind het waard.
Ja.
En ik weet ook dat onze klanten zeggen, we vinden het een auto die dat geld waard is. Als we zien hoe mooi het is. 44.500 euro exclusief BTW is de prijs nu.
Ja, het grappige is, toen dacht ik echt van, verdubbelaar. Kansloze missie. Zo maar even. En nu sta jij en zegt, we hebben de eerste 10 verkocht. Denk oké. Okay, they proved me wrong. Wat heel goed is voor jullie. En blijkbaar ook, er is dus markt.
Ja.
Dat is goed. Weet je, dat is in ieder geval lekker voor jullie. Maar ik vind het is wel een hoop geld. Dat zal jij ook beamen. Maar goed, er zit ook hoop werk in. Dus dat is
mensen zien gewoon als je iets bijzonders wil en je gaat om je heen kijken wat dan andere voertuigen kosten die met de hand gebouwd zijn en die mooi zijn. Ja, dan is dit een hele nette prijs. prijs, denk ik.
Maar dat was met de MK1 toch ook al het geval? Wat is er dan?
Toen waren we denk ik te goedkoop.
Oké. Nou ja, het kan ook zijn, gewoon onderdelen zijn duurder geworden.
Oh, dat is ook natuurlijk een heel groot aandeel. Kijk, de mails en de belletjes die wij gehad hadden van fabrikanten die zeggen, nou, we doen even de prijs keer 2. Die zijn er ook heel veel geweest. Ja. Dus dat is ook een logisch gevolg. Ja,
speelt ook allemaal een rol. Nou wil je wel graag opschalen, hè? Je wil,
rustig
opschalen. Maar uiteindelijk is dat idee verderop in de toekomst ligt er wel. Wat zou daarvoor nodig zijn? Wat heb je daarvoor nodig? Behalve geld.
Je kunt een paar scenario's schetsen. Kijk, als je puur naar de markt kijkt, dan zeg je van, nou, andere voertuigen die net zo goed zijn, die worden in sommige gevallen in een paar duizendtallen gebouwd. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Ferrari's, lage duizendtallen. Morgan zit ergens net iets boven de 1000 meestal. Dus als je puur naar de marktpotentie kijkt, heb je het over dat soort aandelen.
Ja.
Paar duizend.
Op jaarbasis.
Op jaarbasis, inderdaad. En als je dan gaat kijken wat wij kunnen groeien naar een paar honderd per jaar in onze eigen fabriek. Maar je zou dus ook een scenario kunnen. Kijk, wij kunnen in ieder geval in onze eigen fabriek kunnen wij bouwen en opschalen tot een paar honderd. Dus dat weten we zeker. En in de tussentijd kijken we wat er gebeurt. Als er bijvoorbeeld een partij komt die zegt, ja, wij kunnen wel met jullie naar die andere aantal opschalen. Kan dat ook. Maar we hebben de luxe, met ons eigen team kunnen we auto's bouwen. Ja. Rustig
proberen. Al een telefoontje gehad van VDL Netcar?
Nee, ik heb wel eens een mailtje gestuurd. Misschien zullen ze. Maar die hebben andere dingen aan hun hoofd. Ja. En dat is denk ik ook goed. Maar als zij eens willen sparren, vinden wij dat altijd leuk. Want wij zijn fan van de Nederlandse maakindustrie in zijn algemeenheid. Het is mooi als er in Nederland dingen gemaakt worden. Ja. Dus ik hoop ook dat het en bij Lightyear en bij VDL en die andere voorbeelden, dat die gewoon een mooie toekomst hebben en lekker bouwen aan dat we in Nederland iets maken.
Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik zat even over aantallen zo na te denken. Toen dacht ik, ja, je kunt natuurlijk wel willen van een paar honderd duizenden bouwen. Maar hoe groot is de markt? Hè? Je hebt nu natuurlijk bewezen van 10 in ieder geval. En, maar wat denk je? Wat is reëel?
Hangt denk ik van die partnerships af.
Yeah.
Als je een partner tegenkomt die al een paar duizend andere voertuigen maakt, en ze schrijven dit erbij, dan kun je naar 1,000, 2,000, 3,000 eventueel groeien. En ja, met buitenlandse partijen hebben we ook eens gesproken, dan zou het over een paar duizend kunnen gaan.
Ja, maar ik denk dat je verder kijkt dan de Nederlandse grenzen. Dat je klanten ook over de hele wereld vandaan komen.
Ja, klopt. Klanten die komen kijken. En we kunnen nu natuurlijk Amerika en een aantal andere gebieden in Azië helemaal niet bedienen. En we hebben ook eens uit die hoek bedrijven gehad die interesse hadden om dat samen op te schalen. En dan is dat afhankelijk van de partner heb je dus een ander reëel scenario. Ja. Wij zelf kunnen, kijk, als het antwoord op je vraag, als we in onze eigen fabriek dat doen, dan zijn we over een aantal jaar, zijn we er 200 misschien aan het bouwen in onze eigen fabriek per jaar. En het zit, en dat is ook geen zekerheid, het zit ergens tussen 1 auto per jaar en een paar honderd. Ja. En verder moeten we het maar zien te bewijzen.
Ja. Mooi. Heel veel succes daarmee. Kunnen we binnenkort rijden?
Ja, natuurlijk. Ik kan altijd een keertje langskomen.
Gaan we regelen.
Zeker doen,
afgesproken.
Leuk. Dankjewel voor je komst. Richard Holleman, medeoprichter van Caris. Dit was de Nationale Autoshow voor vandaag. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
Ja, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week. En dinsdag zijn we er weer met Break the Week.
Ja, precies. Stay tuned.
En abonneer je. Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.